Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast.
Aflevering 231 van Details, de Nederlandstalige Disney-podcast. Hoe zeiden we dat vorige keer? De kwikwek en kwak van de Nederlandse podcast zien?
Zoiets.
Ja.
Maar dan ook in het buitenland. We hebben nog de kwikwek. Ja, zoiets, Jorn. Ik weet het ook niet meer precies. Met in deze aflevering heel veel over Parijs. We gaan roddelen over wat er komen kan en zal en gaan. En nou ja, Ralf wijst naar zichzelf. Geen idee waarom, maar dat zien we zo wel. We horen zo wel.
Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel.
Kijk, Jorn die houdt in beeld, leuk voor de podcastluisteraar,
een... Ja, Ralf wordt weer voor het blok gezet.
Ja, Jorn houdt een Walt Disney Imagineering pen in beeld. Nou, ja. Vet. Maar daarna wijst Ralf naar zichzelf met een soort van regie... Nou, een regieaanwijzing zou mooi zijn, dat is meer blinde paniek. Wat is er, Ralf?
Nee, maar ik wil eigenlijk meer aanduiden van... Die heb ik ook, maar ik heb geen idee waar die vandaan kwam. Dat was een beetje mijn gebaar.
Nee, dat heb ik ook. We hebben hem gekregen van een luisteraar, toch?
Dat is het. Ik weet het al. Ja.
Maar ik twijfelde ook hoe, wie, wat, waar. Wat was het verhaal erachter?
Dat weet Michiel.
Nee hoor, ja. Geen idee.
Nee, dat was, ik denk al 1,5 jaar geleden, was die luisteraar met wie we toen ook een interview hebben gehad. Daarna moet ik je even schuldig blijven. Onder andere over, op bezoek was geweest inderdaad bij, ik weet niet of het nou echt bij Imagineering was, of in ieder geval verhalen achter de films en de hele, over de animatiestijl en zo. Die heeft ons een heleboel dingen opgestuurd met...
Jeroen.
Ja, Jeroen was dat. Ja,
ja,
precies.
Ja.
En die heeft ons toen helemaal gestuurd. Dus waaronder die pen?
Ik was helemaal vergeten. Ik zag hem vorige keer in mijn pennenbakje staan. En ik dacht, heb ik een pen van Walt Disney met zijn nieuw?
Oh, kijk. En ik heb hier een nog niet geslepen potlood van Walt Disney Animation Studios.
Wauw.
Maar die kwam uit dezelfde lading, als het ware.
Terwijl je toch zo'n geslepen gastje bent?
Nou, dat zou je zeggen, hè? Maar goed. Weet je?
Dat geldt ook zeker voor de nieuwe donateurs die we hebben mogen verwelkomen. Mensen die deze podcast zo leuk vinden dat ze zeggen... Nou, we steken jullie financieel een klein hartje onder de riem. Dat kan allemaal via de steun ons pagina op d-tails.nl. En wie zijn de nieuwe donateurs, Ralf?
Deze week zijn dat Mark-Jan en Hans. Hans en Mark-Jan, dankjewel allebei voor jullie steun. En welkom bij de almaar groter wordende groep donateurs.
Bijzonder gewaardeerd. Je vindt details op d-tails.nl met alle voorgaande afleveringen. En ook elke werkdag het laatste Disney nieuws in de Daily Disney Roundup. Mocht je denken, ja, maar ik wil ook op socials met deze guys interacten. Dat kan. Oh, Facebook, God. Instagram, Twitter en Telegram. En verzoek op details.nl. En dan vind je het wel. Yeah. Hey Jorn, wat is jouw belangrijkste Disney nieuws van deze week?
Mijn belangrijkste Disney nieuws is dat ik vreemd ben gegaan dit weekend. Ik heb namelijk 4 uur lang naar een film gekeken die niet van Disney is.
Nou,
schande.
Jorn, Michiel, kun jij hem vanaf jouw positie eruit...
Ja, ik denk het wel.
Meppen?
Ja, daar is hij weg.
Ja.
Ah, jammer.
Goed zo.
Ik vond hem toch omdat ze heel erg aardig
waren. Nee, had ik ook een beetje met Jorn. Ja, hij was ook vaak te laat.
Ja, ook dat nog.
Zitten wij te wachten op niks en dan kwam hij weer met zijn zogenaamd goede gedrag kwam hij weer voorbij en dan een beetje leuk meepraten terwijl wij... nou, dat is toch een beetje het... Oh, wacht, voor mij is hij de weerst. Engels praten. Jorn, wat was jouw nieuws deze week? Leuk dat je er weer bent.
Oh, dan gaat hij heel protesterend niks zeggen. Dan doe ik wel eerst mijn nieuwtje, ook goed.
Ja.
Nee, zeg maar.
Nee. Ik heb naar de Zack Snyder cut van Justice League gekeken.
Oh, 5,5 uur lang, 4 uur lang. Hoe lang was die?
Hè? 4 uur.
Voor je lol?
Ja, voor mijn lol, ja. Nee, maar ook een soort vergelijkend waar onderzoek. Nee, ik heb de film in 2017 heb ik gezien. Dat was niet echt een heel groot succes toen. Want het verhaal erachter is... Zack Snyder had Man of Steel gemaakt. Daarna Batman v Superman. En dit was dan deel 3 van zijn grote... Volgens mij is het in totaal 5 films die hij wilde maken. Mm-hmm. Zijn grote DC-epos. En alleen tijdens de opname van deze film... pleegde zijn dochter zelfmoord. Dus had hij even persoonlijk zat hij even ergens anders.
Ja.
Dus is hij van het project afgegaan. En toen heeft Warner Brothers, de studio, die hebben Joss Whedon gevraagd om de film af te maken. Joss Whedon kennen we misschien van Avengers.
Mm-hmm.
Dat is de allereerste grote Avengers film. En wat Joss Whedon destijds gedaan heeft, is eigenlijk een beetje geprobeerd het populaire Marvel-sausje over de film heen te gooien. Dus het moest allemaal veel vrolijker, veel meer grapjes erin. Er waren reshoots Ook het bekende voorbeeld van de reshoot van Henry Cavill, die Superman speelt, die eigenlijk voor een andere film een snor had laten staan. Die kon die vanwege die, het contract met die film niet afscheren. Dus hadden ze digitaal de snor van Superman moeten verwijderen.
Wow.
En dat zie je dus ook echt, want dat ziet er gewoon niet uit hoe ze dat gedaan hebben.
Wauw.
Maar ja, die film die is dus enorm geflopt, omdat ze hebben aan het verhaal gesleuteld. En er begon daarna op social media onder de fans een hashtag te leven. Release the Snyder Cut. En
ja.
Die is best wel heel erg succesvol geweest, die campagne. Dus eigenlijk bij elke tweet die Warner Brothers plaatste of DC... gingen alle fans helemaal los en, met die hashtag. Mm-hmm. Dat ze uiteindelijk nu Warner Brothers HBO Max heeft gelanceerd, dus de eigen streamingdienst. Hebben ze bij de lancering van dat platform hebben gezegd: Oké, we hebben geluisterd.
Ja,
Er komt een Snyder Cut.
Ja.
Dus Zack Snyder, de regisseur, is weer teruggegaan naar de montagetafel. En die heeft bijna niks weggeknipt. Want hij heeft een beetje alles wat hij gefilmd heeft. En zijn oorspronkelijke visie heeft hij dus weer tot een nieuwe film verwerkt. Waarbij hij eigenlijk alle scènes die Joss Whedon extra had gefilmd, die heeft hij niet gebruikt. Dus hij heeft echt alleen zijn eigen scènes gebruikt. En dat resulteerde dus in een veel donkerdere versie van het verhaal. Want Zack Snyder staat ook bekend. Hij is van 300 onder andere. Oh ja. En dus al de Man of Steel en Batman v Superman filmen. Dat zijn ook veel donkerdere versies, veel donkere films vergeleken met het hele Marvel Cinematic Universe. Ja. En dat ergens past dat ook wel. Dus staat dat mooi haaks op wat ze bij Marvel doen. Dat het echt een eigen stijlsje is. En dat vond ik dus ook wel mooi dat ze dat nu met deze film... heeft hij de kans gekregen om alsnog zijn visie, zeg maar, te maken. Alleen is de film van 4 uur geworden. En bijna elke actiescène die erin zit... Want het gaat dus over... het is een beetje net als de Avengers, maar dan van de DC Comics... is Superman, Batman, Wonder Woman, Cyborg, The Flash en Aquaman... Die komen bij elkaar en die moeten samen vechten tot een groter kwaad wat de aarde wil aanvallen. En eigenlijk een beetje hetzelfde bekende sausje wat elke grote superheldenfilm tegenwoordig heeft. Maar elke actiescène die erin zit, is in deze versie in slow motion een beetje gefilmd. Dus van die 4 uur, als ze al die slow motion scènes eruit hadden gehaald, dan had je al een film van misschien 3 uur over gehad.
Wow.
Maar ja, het ziet er wel heel tof uit. En ik vond het wel grappig dus dat die Joss Whedon... die werd toen Avengers in 2012 uitgebracht werd. Toen werd hij onderhaald als... oh, wauw, dit is de eerste keer dat dit kan. Dat ze met al die Marvel-helden... dat ze die allemaal bij elkaar brengen tot één grote film. En zo'n entourage-film... waarbij er dus verschillende grote sterren bij elkaar komen. Nou, dat hebben ze nu een paar keer herhaald... met al die andere Avengers-films. Mm-hmm. Maar dat toen hij dit... moest overnemen en datzelfde trucje dus uit moest halen bij DC, dat het toch helemaal niet gelukt was.
Maar de hamvraag natuurlijk, heb je je vermaakt tijdens de 4 uur?
Ja.
Oké.
Ja, ik wel.
een hele raar.
Ik heb hem ook in één keer gekeken, dat is ook best wel bijzonder.
Waar kun je hem bekijken? Of heb je hem ergens van iemand in een regenjas in een parkeergarage gekregen?
Nee, hij staat gewoon op verschillende streamingdiensten, dus je kan hem kopen.
Top.
Dus ik heb hem gekocht en ik was er toch wel benieuwd naar. En eigenlijk ik heb hem via Apple gekocht, was die €14 voor een 4 uur durende film. Nou. Dat vond ik dan in verhouding best wel weer meevallen.
Toch?
Want als je naar een bioscoop... kaartje is ook gauw €10 tegenwoordig.
Ja, en bovendien, bioscopen zijn zo populair, je komt er niet eens binnen nu. Dus wat dat
Maar en het is wel bijzonder trouwens, dat is ook wel grappig en even raar in het begin als je de eerste paar minuten als je aan het kijken bent. Hij is uitgebracht in 4:3.
Oh.
Dus niet een breed beeld, maar in 4:3. En het is even raar, want er zitten dus twee zwarte balken aan de zijkant.
Ja. Yeah.
Maar dat is ook weer zijn visie, omdat hij zei... het zijn allemaal helden die veel in de lucht doen. Bijvoorbeeld omhoog springen of omhoog vliegen. Dus ik heb dat horizontale of dat verticale heb ik nodig... om de actie beter tot zijn recht te laten komen. Dat heeft Zack Snyder zelf erover gezegd.
Dus dat is alweer heel goed voor mijn zwart-wit tv eigenlijk nog.
Nee, waarschijnlijk is er dus heel veel gefilmd ook met IMAX-camera's. En was het de bedoeling dat die ook in IMAX uitgebracht zou worden. En normaal snijden ze daar weer de boven- en onderkant vanaf. En hij had nu zoiets van, nee, volledig in beeld.
Okay.
Zack Snyder.
En een Nederlands tintje, Junkie XL, Tom Hockenborg.
Ja, Tom Hockenborg. Ja, 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 ja.
Hockenborg, ja, die, ja. Die heeft de muziek gemaakt. Dus,
nou, ja, genoeg.
De soundtrack, heel cool.
Genoeg vreemd gaan gedoe. Jorn, heb jij nog wat Disney?
Ja, sorry, maar ik wil dat even toch noemen, want het is een. Het is even vergelijkend waar onderzoek. Drie... Soms moet je vreemd. Soms moet je even naar de Efteling een dagje om weer helemaal opgeladen naar over Disney te kunnen praten.
Ja, ook zo.
Komen alle haatreacties.
Ja. En ik had nog twee kleine nieuwtjes. Twee podcast tips voor de. Als er iemand nog ergens tijd over hebt. Ik heb ze zelf nog niet kunnen luisteren. De Sweep Spot. Dus sweep als in vegen. Mm-hmm. Dat is van twee oud-custodial medewerkers van Disney. Vond ik wel grappig. Dus dat zijn de schoonmakers.
Ja.
Die hebben een podcast begonnen. Daar zijn ze al 10 jaar mee bezig. Nu zijn ze bij aflevering 305. En dat
is ja, inderdaad. 5 jaar 231.
Ja.
Who's counting?
maar aflevering 305 van The Sweep Spot. Daar interviewen ze Tim Delaney. Dat is een Imagineer. Een oud-Imagineer. Hij is volgens mij inmiddels gestopt. Maar iemand die niet heel veel voorkomt in het podcastwereldje, in het interviewwereldje. Maar hij is onder andere bekend voor Parijs als de man achter Discoveryland.
Ja.
Hij heeft Space Mountain naar Parijs gebracht, binnen budget. En een tweede podcast waar ik ook nog naar moet luisteren is The Progress City Radio Hour, aflevering 20. Die zijn pas net begonnen. Want daarin staat onze grote vriend Eddie Sotto.
Daar ben ik wel aan begonnen, aan die podcast.
Oh. Ja, dat snap ik wel.
Maar daar gooi je een dubbeltje in. En dan komt voor 5 uur komt er aan content uit. Dat is niet normaal, die gozer.
Ja,
ja, precies. Maar begin hoezo? Jij snapt het wel?
Nou, over Eddie Sotto. Beste Ralf, wat is jouw nieuwtje van deze week?
Oh ja, in dit geval gaat het dan over mijn compagnon. Eddie Sotto bedoel je, toch?
Ja.
Ja, wij gaan samen een nieuw park bouwen. Het derde park voor Parijs is bekend. Enigszins ingefluisterd ben ik heel eerlijk in door luisteraar Carmen vorige week. Want, wat bleek, er kwam iemand post op Twitter over het redesign van een fastfoodketen in Amerika. Ja. Daarop reageerde Eddie Sotto, die zei van nou, ik vond het oude design mooier. En ik denk eigenlijk aan om ooit een pretpark te ontwerpen met allemaal fastfoodketens met het originele menu. En die dan bij elkaar brengen in één park, Greasefield Village. Waarop ik reageerde met, ik had jullie daarin als mention gedaan. Jongens, dat wordt het derde park voor Parijs. Waarop Eddie Sotto weer reageerde, wat een goed idee. Die zie ik wel ook al met de signature attractie, namelijk de Cholesterol of Progress. Nou goed, en die thread ging een beetje door en dat begon te leven. Dus dat was, eigenlijk kregen we daar in een aantal tweets en antwoorden, kregen we het concept eigenlijk neergelegd voor een mogelijk derde park in Parijs. Volledig gebaseerd op oude Amerikaanse fastfoodketens met originele menubediening, alles erop en eraan. En daar sprongen steeds meer mensen op met oude designs en oude, dat was heel, heel vermakelijk afgelopen weekend. Dus daar heb ik me zeer mee vermaakt. Ja, is dat nieuws? Leuk, het was vooral heel leuk eigenlijk.
Superleuk,
het was
toch?
Heel
ja.
Leuk. Ja, het was heel leuk. Ja, absoluut.
Ik blijf het zo grappig vinden hoe dicht hij nog bij de fancommunity staat. En hoe social media zoals Twitter daar dan een rol in kan spelen. De man die verantwoordelijk was voor ons Main Street.
Precies.
Daar kan je gewoon een op eentje mee hebben.
En je kan een heleboel dingen die hij zegt in al die podcasts, kun je eigenlijk al wel uittekenen. Maar het verveelt nooit. En datzelfde heb ik met Tony Bex. Hoeveel interviews je daar ook van luistert. Ja. Dat blijft boeien op een of andere manier. En ook al herhalen ze... Ja, best wel wat. De passie en de liefde, zeg maar, die spatten vanaf. En niet alleen op het gebied van design voor Disney, maar ook voor een heleboel andere branches eigenlijk. Ja, vind ik gewoon super interessant. Dus,
het is toch mooi als dat je carrière is. Als jij met zoveel passie over je werk kan praten. Dit heb ik allemaal bereikt en dit heb ik gebouwd. En dit zijn attracties waar nog steeds miljoenen mensen van genieten ieder jaar.
Maar ik denk wel dat zo'n carrière, natuurlijk nu achteraf is het een hele mooie bloemlezing, maar gedurende de carrière dat er natuurlijk veel meer teleurstelling is. Want hoeveel fantastische ideeën hebben die gasten allemaal niet bedacht en gemaakt en uitgewerkt, die gewoon van tafel zijn geveegd van jongens, we gaan voor het andere plan. Dus, nou ja, goed. Hey Michiel, wat is waar ga jij ons mee verblijden?
Nou, vandaag kwam er een Er kwam een update van de Disneyland Parijs app.
Mm-hmm.
Met daarin al een heel bijzonder iets wat te lezen is in de update informatie, zoals hier te zien is in de App Store. With the app you can now see restaurant menus.
Mm.
Maar, tada, exclusive for guests of Disney's Hotel New York The Art of Marvel, wat nog geopend moet worden. Open hotel doors with your phone.
Kijk.
Hey, Maar dat is eventjes, we hebben het al vaker gehad over de digitalisering van Disneyland Parijs. Wat er ook nog bij staat is Book an Epic Moment at a Superhero Station. Dus ik denk een meet and greet met superheroes in het hotel. En dan niet via die Line app, hoe heet die ook alweer?
Line Bertie.
Liberty, dankjewel. Ja, vreselijk. Dus dat is al te lezen in de update informatie. En daarna is ook heel fijn, komt... te lezen op DLP Town Square op Twitter. Die hebben ontdekt dat er ook alleen nog voor Café Hyperion nu mobile order in de app zit. Dus je kunt aangeven, nou, ik wil dit en dit en dit bestellen. En hoe laat kom ik het ophalen? Dus dat is...
Ja, wacht even. Hè, want je moet, een bestelling plaatsen en dan moet je naar een paal toe lopen. Dan moet je een fax uitprinten. Die moet je brengen naar een postvakje. En dan gaat het via buizenpost gaat het naar de keuken
toe. Nee, geloof ik niks van. Nee, dit zijn de twee heel belangrijke punten voor... de digitalisering van Disneyland Parijs. Ja. Je hoteldeur open met je telefoon. Nou, het lijkt wel Orlando. En helaas alleen nog maar één locatie. En ook nog eentje die nog niemand kent, want het moet nog worden geopend. Maar toch.
Neem een powerbank mee als tip.
Ja,
je kamer niet in de avond.
Maar echt, ook inderdaad dat je via die interface ook alle, wat je al zei, alle menu's kunt bekijken, maar ook een tafel kunt reserveren. Je kon zelf een tafel reserveren bij Casey's Corner, voor de Casey's Hoekje, voor de Intimie. Maar in ieder geval, dat is ook wel interessant, dat dus niet allemaal weer via aparte schermen en zo gaat, maar gewoon, wat kun je eten en drinken in het park? En vanaf deze... bestemming, kun je volgens je keuze maken. Of bestellen, of reserveren, of kijken hoe het ook.
Op basis van wat ik hier nu lees, lijkt het erop dat het hoofdzakelijk een kwestie is van de juiste hardware verversen in het park, want de nieuwe deuren van het nieuwe hotel, die zijn er klaar voor.
Ja.
De restaurants, die moeten misschien stuk voor stuk worden uitgerold. Misschien is dat een reden zijn dat juist alleen Café Hyperion het heeft. Geen idee. Ik zie het ook alleen maar bij een filmpje van DLP Town Square op Twitter in de video. Ik heb het zelf niet bijvoorbeeld, die optie. Dus erg interessant. Ik word hier wel blij van.
Ja.
Ze hebben een paar jaar geleden, volgens mij was dat toen bij de lancering van de Insiders evenement... hadden ze het er al over van we willen steeds meer digitaliseren en we willen af van die envelop die je krijgt bij inchecken met losse meal vouchers, losse... je krijgt alles helemaal los in, alles uitgeprint in op A4'tjes.
Ja.
En dat moet allemaal veel makkelijker en digitaler kunnen. En daar zijn ze mee bezig, maar dat is even een werkje.
Ja, maar goed nieuws.
Absoluut.
Ja, vond ik.
Begin is het.
Zometeen even meer over Parijs. Want dankzij onder meer de Disney Dish hebben wij wat interessante ontwikkelingen. Maar eerst eventjes kijken wij in de...
Details Inbox.
Heel af en toe gebeurt het nog. Dat valt ik wel mee. Maar recensies via iTunes. We krijgen dan wel sterretjes en dat soort dingen. Ik ga daar vooral mee door. Maar heel af en toe neemt iemand ook de moeite om daar nog iets bij te zetten. Zo ook Jori. Die zegt ook in 2021 is deze podcast een van de beste in dit theme park genre. Zeker als je benieuwd bent naar of passie hebt voor Disney en de Disneyparken, dan is dit een absolute aanrader. Tijdens de aflevering word je meegenomen door een passievolle reis waar je onder andere stopt bij de Disneyparken. Nou, dat is een mooie, mooie recensie. Dankjewel daarvoor, Juri.
En dan gaan we toch maar door naar...
Details nieuws uit de parken. Disneyland Parijs.
Wat ook een klein beetje begint met de inbox.
Ja. Ja, ik heb hem even verplaatst. Want,
ik zie het, ja.
Want we hadden een hele interessante mail gekregen van Simon. Jorn, misschien kun jij ons daarmee verblijden.
Hoi, Details. Eerst en vooral proficiat met jullie 5 jaar en 2 weken. Kijk. Wat een heerlijke pot.
Ja, vind ik leuk, die 2 weken.
Van harte met 5 jaar en 3 weken.
Ja, heerlijk.
Ik zou bijna vergeten, zeg.
Wat een heerlijke podcast maken jullie toch. Blijf vooral zo verder doen, want jullie doen het met zoveel passie. En dan gaat hij verder met... Ik heb net gebeld met Disneyland Parijs. Zij belde me terug in verband met een verblijf in de paasvakantie. Ik kon het niet laten om wat info te vragen toen de kast met mij vroeg... Zijn er nog vragen? En daar kwamen dus... hij stelde 2 vragen. De openingsdatum voor Cars is op dit moment nog niet bekend. De castmember deed hiervoor al navraag bij Natasha tijdens een meeting... omdat hij de vraag heel vaak kreeg aan de telefoon.
Oké, dus dat leeft toch... Ja, dat is leuk.
Maar Natasja Rafalski neem ik aan in deze. Ja.
Ja, in ieder geval. En als het een andere Natasja is, dan is het ook Natasja Rafalski. Want dat is het leukste voor het verhaal. Ja.
Maar de tweede vraag. Ik vroeg ook naar Star Wars Land in Walt Disney Studios. En daar kwam wel wat interessants uit. Voorlopig ligt de focus in Walt Disney Studios op Marvel en Frozen. Star Wars staat dus voorlopig on hold. Maar in de plannen die er waren, kregen we inderdaad Rise of the Resistance, maar met een twist. Geen Kylo Ren, wel Darth Vader. Eigenlijk eenzelfde type attractie, maar dan met de focus op de originele trilogie in plaats van de sequels. Castmember zelf hoopte enorm dat het ook naar Parijs kwam, maar sloot niet uit dat er over ongeveer vijf jaar na Marvel en Frozen toch een andere IP zou komen.
Ja. Ik heb zelf wat twijfels bij dit soort helaas van een castmember die dan op dit niveau dingen vertelt.
Ja.
Zeg ik, dat is mijn korrels uit die ik erbij neem.
Ik ook.
Wat één ding wat wel zeker is, misschien hebben ze het veranderd na corona, maar deze medewerkers die je aan de telefoon helpen als je belt naar het Nederlandse nummer, die zitten wel in Parijs.
Ja, oké. Okay, maar
dus ze zijn wel ter plekke. Ja. Neem maar even een extraatje. Ik niet dat ze ergens gewoon in Amsterdam of zo zitten.
Het is eigenlijk best gek om iemand die daar werkt als castmember in Parijs minder kennis toe te dichten dan iemand die in Amerika een podcast opneemt.
Maar je kwam wel eng tegelijkertijd.
Ja, nou en maar toch ook weer met een twistje. Ja. De Disney Dish. We hebben het wel vaker over die podcast. Die verschijnt elke maandagochtend vroeg. Len Testa en Jim Hill. There we go. Die bespreken het laatste Disney nieuws. Mooie reeks. Hebben we laatst al aangehaald over het ontstaan van de Tower of Terror. Hoe die net twee keer is gejat uit Parijs. Die eerste keer wist de tweede keer wist ik wel, maar goed. In deze ging het ook over een luisteraarsvraag van de Disney Dish. Die vroeg, jongens, weten jullie wat de stand van zaken is rondom de uitbreidingen in Parijs? Drie jaar geleden was er die grote 2 miljard aankondiging. Daarna is het eigenlijk eng stil. En zien we wel heel veel werk natuurlijk aan onze Adventure Campus. Maar dan. Jim Hill, die zei inderdaad Adventure Campus. Prima. Dat zullen ze eerder snel dan niet willen openen met alle toffe series op Disney+. Maar een datum is er nog niet. Ik verwacht eigenlijk niet dit jaar, zeg ik u eerlijk. Dat
nee,
die vertraging
maar
het
was toch over 2022 al gezegd?
Ja, volgens mij wel. Volgens mij gelijk. Ja. Ja. Nou, Frozen gaat ook nog wel door met die grote berg die erbij wordt genoemd. En dan, wat is het lot van het derde land? Nou, Jim Hill die heeft het geen moment over dat er een ander IP zou komen. Wat we uitgebreid hebben behandeld als optie onze Armchair Imagineering episode van de vorige keer. Het wordt Star Wars, maar, zegt hij, nou, hij heeft het zelfs over 2 rides. Hij heeft het en over een Millennium Falcon ride en over een Rise of the Resistance ride. Maar dan toch in achtneming, ja jongens, hartstikke leuk dat Lucasfilm, Kathleen Turner, wil focussen op de toekomst van Star Wars in plaats van het verleden. Maar het verleden is juist wat zo gemist wordt in de themalanden in Amerika. Mensen zoeken bekende types, bekende figuren. Maar als je er nu kijkt, zegt Jim Hill, naar The Mandalorian. Gigantisch succes, dat zullen ze erin willen hebben. En ook zeker Boba Fett. The Book of Boba Fett wordt een volgende Star Wars reeks. En werd er een klein beetje aan het einde van The Mandalorian naar gehind. Mm-hmm. Dat zullen mensen ook terug willen zien. Maar ja, het mooie is, kleine spoiler. Aan het einde van The Mandalorian zien we Boba Fett het paleis van Jabba the Hutt innemen. En dus is hij weer terug op oud bekend terrein. Tatooine. En het verhaal is dan nu. Oké, Kathleen Turner krijgt de toekomst van Star Wars, want een toekomstige serie speelt zich af in het verleden van Star Wars, namelijk een plek die we allemaal kennen. En zo is iedereen blij, iedereen kan als een winnaar uit de bus komen. Maar Jim Hill gaat er dus nog steeds vanuit, het wordt een Star Wars gebied met meer focus op de bekendere IP, meer de classic Star Wars characters. En een ander IP voor dat land is niet aan de orde en het hele derde land is ook zeker niet gekild.
Nee. Het zijn natuurlijk ook wel, kijk, als de investering natuurlijk die ze hebben gedaan, hè, in de ontwikkeling van die attracties. Het zal nog steeds, als dat nog steeds kunnen blijven uitsmeren, zometeen over meerdere resorts, is dat natuurlijk super slim. Helemaal na een wereldwijde pandemie, waarbij je misschien wel hetzelfde rittype moet doen, maar dan echt over een volledig ander IP, bij wijze van spreken. Die Indiana Jones ride, maar dan Dinosaur, weet je wel? Wat de verschil tussen Oostkust, Westkust en Amerika. Ja, dan is, als je in hetzelfde kanon blijft van Star Wars, zal het allicht en goedkoper en misschien ook wel beter aansluiten dan de versies die je in Amerika hebt.
Maar wat maakt Galaxy's Edge in Amerika nou specifiek nieuw trilogie? Dus zeg maar de Disney-trilogie versus de echte de oude...
Het dorpje is in handen van de First Order. Ja. Dat is een nieuwe trilogie. En we zien eigenlijk geen karakters die uitsluitend in de eerste... De oorspronkelijke trilogie terecht komen. Chewbacca zie je wel, maar die zie je ook in de nieuwe trilogie.
Maar je zou geheel Rise of the Resistance, de Resistance is er, het verzet. Nou, dat heb je ook in de oude trilogie.
Ja.
Ja.
Het hele vervoer naar hoe heet zo'n ding? Star Destroyer?
Mm-hmm. Ja.
Dat kan, want die Star Destroyers die zaten ook in de originele trilogie. Kylo Ren staat op de brug. Vervang die door een Darth Vader.
En dat geeft ook wel een beetje aan hoeveel de nieuwe trilogie eigenlijk gewoon een herhaling van zet.
Ja.
Maar vervang Kylo Ren door Darth Vader en volgens mij ben je er. Volgens mij maakt het dan bijna niet meer uit in welke tijd het zich afspeelt.
Nee.
Kijk ik het echt veel te simpel?
Nou, waarschijnlijk alle echt mega Star Wars fans en puristen, die zien allerlei details en dingen die je ongetwijfeld aan zult moeten passen. Maar in grote lijnen denk ik wel dat je gelijk hebt. En ja, richt ook Resistance iets anders in. Misschien een iets andere locatie. Ja, daar kun je van alles ding mee doen. Maar het gaat denk ik wat voor Walt Disney Imagineering denk ik belangrijk is, of voor Operations misschien ook wel, is dat het ritssysteem hetzelfde is, dan wel een verbeterde versie, waardoor je die investering gewoon veel beter kunt verdelen.
Van wie kwam nou die grote kritiek van dit is niet een herkenbaar iets, we missen mensen van, of we missen herkenbare karakters, we missen herkenbare personages. Ja, is dat van die Star Wars puristen waar je het net over had, of is dat van het grote publiek die eigenlijk niet heel veel met Star Wars hebben en die dan Darth Vader herkennen en die zien ze daar niet lopen.
Ik denk dat de puristen heel blij zijn dat ze een canvas hebben wat ze zelf kunnen invullen.
Ja.
Met hun eigen kennis van de kanon. Maar dat het grote gros van de bezoekers zegt, hey, waar is Darth Vader? Hey, waar is Luke Skywalker? En alle nu, hey, waar is de Mandalorian? En die baby Yoda.
Hij heet geen baby Yoda, hij heet Grogu.
En go baby Yoda. En Boba Fett. Hey, Boba Fett, waar is die?
Ja, wat ik een beetje gevaarlijk vind van die uitspraken van Mandalorian is nu populair. Dus daar moeten we nu dan op gaan inzetten. Eer dat de eerste spade de grond in gaat in Parijs en eer dat die attractie open is, dan is het alweer 5 jaar verder. En is de Mandalorian dan nog steeds populair? Of is het dan een serie van, oh ja, die heb ik ooit in mijn jeugd gezien?
Nee, we hebben zo meteen ook de nieuwe Disney Plus series erbij. Die misschien wel op die locaties gaan afspelen en ze dat weer heel mooi in het kanon kunnen verweven.
Ja, en dat is het rottige natuurlijk van de lange ontwikkeltijd van een attractie en de populariteit van een film of serie of property anonu. Met datzelfde excuus hebben ze ooit ook nooit door durven pakken met een grote Lion King attractie of een grote Aladdin attractie. Het is nu populair, maar ja,
nee, er zit een gevaar in. Want als je gaat beton gieten en het beton is heel moeilijk om weer aan te passen na de hand. En dat dus een attractie ontwikkel je echt voor de lange termijn. Die moet 25, 30 jaar meegaan, minimaal. En dat, nou, je ziet dat ze dat in Parijs heel goed gelukt is.
Ja.
Dus je kan veel minder inzetten echt op de hypes en de tijdelijke populaire films en series. En dat doen ze dus ook veel meer met parades en shows, meer de aankleding eromheen.
En daarom is dat fastfoodpark zo'n goed idee. Ik bedoel, dat gaat nooit uit de mode. Dus altijd leuk, altijd lekker, altijd goed. Nee, maar
dat is ook waar ze tegenaan lopen met Avengers Campus. Waarbij ze zeggen, ja, we kunnen eigenlijk nooit de snelheid die de Marvel Cinematic Universe nu heeft, met al die films die elkaar opvolgen en het verhaal wat steeds verder verteld wordt, dat kunnen we niet blijven of bijhouden met een attractie. Dus we moeten daar los van gaan staan. We moeten gewoon die karakters, die figuren, die zijn er. En daar gaan we een attractie omheen verzinnen met een eigen verhaal. Maar het is niet zo één op één gelinkt aan de Cinematic Universe.
Nee, in die zin is de keuze voor Iron Man voor de coaster natuurlijk ook best gewaagd.
Ja.
Ja.
Hashtag no spoilers.
Maar die zijn zoveel blockbuster films nu wel belangrijk geweest. Ja. En dan was er ook nog in de Disney Dish en zeker een daaropvolgende tweet van there we go, Jim Hill. Een behoorlijke spoiler over de avondshow voor de studio's. We krijgen dus dat grote meer. En we weten voor Nighttime Entertainment. Nou was er al een poosje geleden dat gerucht, ook alweer van daarvoor, langer, dat de Fantasmic Floats uit Tokyo Disney, die zouden zijn gekocht door Parijs. Nou, Ik heb ook al eens volgens mij een theme talk de mannen horen roepen van ja, maar wat een onzin eigenlijk. We kunnen net zo goed als zelf een boot in elkaar draaien in Parijs. Maar kennis zijn heel bijzondere boten. Maar daar is nu toch wat meer over geroepen door Jim Hill. Wie heeft daar precies in de thuis?
Nou, er was een twitteraar, een James B. Die zei, nou hoor je Jim...
James B?
Ja, precies. Wat leuk. Ja, precies.
Let it go. De andere Let It Go. Ja. James B, Let It Go. Alles komt samen, jongens. Het wordt een Frozen show.
Hij vroeg via Twitter, toen jullie het over Epcot hadden... en over de show hè, op het meer. Ja, waar denken jullie dan precies aan? Want denken jullie over Illuminations... maar dan wel met gebruikmaking van de vlotten... die voor Fantasmic zijn gebruikt in Japan? Of is er iets heel anders aan de hand? Waarop Jim Hill eigenlijk een klein beetje zegt van... nu het dan toch min of meer bekend is, het verhaal. Dit is waar ik het over had eigenlijk. De avondshow die op dit moment in ontwikkeling is voor de Walt Disney Studios... zal inderdaad de vlotten gaan gebruiken zoals die door Parijs zijn aangekocht... en die ooit gebruikt waren in Fantasmic in Tokyo Disney Sea. Alleen, en dan moet ik even doorklikken, want ik dacht dat ik dat helemaal klaar had staan. Nee dus. Maar Fantasmic zal niet de show worden die gepresenteerd zal worden. Maar het zal inderdaad dus gebruikt worden voor... Ja, en dat is nu wordt het een beetje onduidelijk. Voor een show die best wel eens misschien Illuminations zou kunnen zijn. Maar daar wordt volledig nog over nagedacht, gewikt, gewogen maar, gedaan.
Hebben ze niet al een show die heet Illuminations in Disneyland Park op dit moment?
Maar dat is
dat is met de hoofdletter N. Ja, ja, Illuminations.
Ja, precies.
En Illumination.
Oh nee, dat was die in...
Epcot is die met nations als in landen.
Ja.
Eigenlijk, de luisteraar hintte erop van... zou het inderdaad de Epcot-show worden die we in Parijs krijgen? Nou sluit hij dat niet helemaal uit, maar het is ook nog steeds... daar is de discussie nog over gaande eigenlijk. Ja.
Maar dat is wel, als ze in die orde vergroten voor Nighttime Entertainment denken daar.
Wow. Ik denk dat het interessante van deze discussie. Van oké, denken we erover om zo'n iconische show uit Epcot, misschien wel in aangepaste vorm, naar Parijs te halen in plaats van een hele nieuwe show te ontwikkelen. Dat vond ik het meest interessante werk van. En wat jij zei,
zo groot.
Zo groot.
Zo.
Ja, maar ze gaan toch wel iets nieuws ontwikkelen, mag ik hopen.
Maar ja, dat een avondshowtje maken... best een duur grapje is. Kijk naar nou wat er met Rivers of Light is gebeurd. Dat is ook niet heel succesvol geweest. Ja, ik denk dat ze misschien eerder teruggrijpen wel op succesformules... die jarenlang hebben gedraaid en het goed doen. Misschien wel in een wat kleinere versie. Of in een... Maar ja, als de show er is, staat, mooie muziek heeft, bewezen is... ja, waarom niet? Alleen, kijk, de Epcot Show Illuminations had natuurlijk echt als thema... al die landen, zeg maar, verenigen. En dat is natuurlijk een lastiger thema in de studio's.
Ah, interessant hoor. Maar mooie ontwikkelingen. Dus dank aan Len Testa en Jim Hill voor het toch wat verder uitdiepen van wat we kunnen verwachten in Parijs.
Details, nieuws uit de parken. Walt Disney World.
Gaan wij naar Amerika.
Sorry. Ja, moet ik daar een beetje mee...
Amerika, ja.
Waar zullen we beginnen?
Nou, ik werd heel blij van... De Magic Band, hè, die gaat toch langzaam maar zeker verdwijnen. Mm-hmm. En volgens mij wordt het steeds meer toch gewoon Apple Pay. Nou, dan wordt de Apple fanboy in mij heel blij.
Ja, want ze hebben een nieuw systeem ontwikkeld. Het heet Magic Mobile. En daarmee gaan ze eigenlijk dus heel veel functionaliteit van de Magic Band. Zoals dat het scannen bij de binnenkomst van de parken. Je kamerdeur open doen. Het afrekenen. Herkenning in attracties waarschijnlijk. Al dat soort dingen gaan ze meer en meer richting de mobiele telefoon brengen. En dan specifiek de My Disney Experience app. Dat is zeg maar de resort app van Walt Disney World. Dat was een week of 2-3 geleden kwam dat nieuws al naar buiten. Nou, eind vorige week was al opeens bekend dat onder andere Photopass ook op die manier zeg maar geladen kan gaan worden in je app. Dus waarschijnlijk geef je dan je telefoon, die laat je scannen of die laat je via een NFC-chip zeg maar, communiceren met de fotograaf, waardoor die uitwisseling van data plaatsvindt. Maar het interessante wat er vandaag opeens naar buiten kwam, was dat niet alleen het op de iPhone gaat werken. Ze gaan het in eerste instantie uitrollen voor iOS, voor iPhones, maar ook op de Apple Watch bijvoorbeeld. En,
dat was al bekend.
Ja, maar ze hebben er nu ook mee getest.
Ja, oké. Okay. Nee, wat er nu soort van bevestigd is in de laatste berichten, is dat ze gebruik gaan maken van Express Mode. En dat is een functie van Apple Pay in landen waar je met je OV zeg maar je OV-chipkaart, ja. Door een poortje moet, bijvoorbeeld in Tokio, de metro van Tokio, dan hoef je niet eerst je telefoon te ontgrendelen met bijvoorbeeld Face ID of een vingerafdruk, maar je zegt, dit is mijn pas die ik gebruik voor mijn openbaar vervoer. Dan weet je telefoon, als ik mijn pas bij een OV-poortje hou, dan kan ik hem automatisch uitlezen zonder dat ik daar...
Een actie voor hoef te ondernemen.
Ja. Ja, en die technologie willen ze dus gaan toevoegen.
Ik dacht eerst wat gek, maar dat is natuurlijk best logisch. Want een OV-chipkaart in Nederland is ook geen device die wakker hoeft te worden. Nee. Het is gewoon een dood iets, een dood stuk plastic wat je tegen een poortje aanhoudt. En dat kan natuurlijk ook gewoon in de iPhone verwerkt zitten.
Ja, dus het is de laser, het poortje waar je naartoe gaat, die zendt een signaaltje uit. Je telefoon komt in de buurt en je telefoon die weet, hey, dit is een OV-poortje. Ik heb daar een kaart voor die geschikt is. Ik zeg, ja, ik heb een kaart. Geef het nummertje door en die poortje weet, oké, deze persoon mag door, poortje gaat open. Die technologie willen ze dus gaan gebruiken voor die passen in Walt Disney World.
Ja.
Dus het wordt als ware alsof je een bankpas toevoegt aan Apple Pay. Maar in dit geval wordt het dus je My Magic Plus, hoe heet dat tegenwoordig? Magic Mobile Pass. Dus je toegangspas voor je hotelkamer, je entree voor de parken. Dat wordt allemaal, komt allemaal in je Apple Wallet te staan.
Ja. Nou ja, goed, en je kan wat je zegt, je kunt hem dus in die express mode zetten, dus dat die gekoppeld is eigenlijk waar aan je telefoon. Maar zelfs als je batterij op is van je telefoon is uitgevallen, dan nog steeds is dat gewoon geld. Dus kan je toegang krijgen. Het is echt wel zo dat op het moment dat je telefoon zelf uitzet, hè, dus een bewuste actie van aan-uitknop en dan sluit mijn telefoon af, dan doet hij het niet, maar puur op het moment dat je batterij leeg is. Waarschijnlijk omdat je de telefoon
ja,
dan...
Ja, nog x aantal uren hoor, niet onbeperkt.
Nee, oké. Maar met een kleine hoeveelheid batterijspanning, zeg maar, kan dat dus nog steeds werken. Ja.
Ja, en het is als je een pas voor meerdere personen op je telefoon hebt staan, dan moet je wel nog eerst wat handelingen uitvoeren als je voor iedere persoon los de pas moet selecteren en om dan in te laten
klikken. Klopt.
Voor je kinderen.
Ja, dan, klopt. Want je hebt gewoon een digitale portemonnee in elke iPhone zit. Dat is je Apple Wallet. En daar kun je dus ook via de app zometeen je toegangskaarten die je hebt gekocht of je andere producten, zeg maar. Dat worden gewoon een soort van virtuele kaarten die je vervolgens aan die wallet kan toevoegen. Ja. Beetje vergelijkbaar met op het moment dat jij een hotelkamer boekt bij booking.com. Dan krijg je een e-mailtje met heel vaak eronder add to Apple Wallet. Daar klik je op en dan wordt er een virtueel kaartje in jouw Apple Wallet gezet.
Dat is vaak gewoon een QR-code.
Precies, vaak wel. Ja.
Dus en dit is een NFC versie van de kaart.
Ja. Het verschil met bijvoorbeeld de digitale kaarten in Disneyland Anaheim is dat inderdaad, nou wat jij zegt, Jorn, die werken op basis van een QR-code of een barcode die gescand moet worden. En dit maakt als het ware onderdeel uit in gebruik van het wezen van je telefoon, namelijk die chip die op korte afstand, zeg maar, geactiveerd en uitgelezen kan worden.
Ja, en dit kan je dus ook op je Apple Watch doen. En dan wordt je Apple Watch bijna één op één een Magic Band.
Ja.
Een Magic Band, ja.
Want dan hoef je geen handeling uit te voeren. Je houdt je pols met je Apple Watch naast een poortje en het gaat open.
Nou, vraag me af. Stel dat jij lekker niet bereikbaar wil zijn tijdens vakantie. Je hebt je Apple Watch wel om, maar je telefoon ligt nog in je hotelkamer. Zeg maar wat. Omdat je gewoon, je wil die ellende niet, ik wil lekker offline zijn vandaag. Mm-hmm. Werkt het dan ook?
Ik kan me bijna niet voorstellen.
Volgens mij wel. Maar ik weet het niet 100% zeker. Nou ja, ik weet dat bijvoorbeeld een betaalpas op je Apple Pay, die je in Apple Pay hebt ingeladen. Mm-hmm. Daarmee kan je 10 betalingen uitvoeren zonder dat je netwerk hebt. Dus als jij een watch hebt en je neemt je telefoon niet mee en je hebt een watch die niet 4G kan, dan kan je tot 10 betalingen uitvoeren voordat je weer een keer op internet moet.
Ja.
Nee joh.
Ja, hij maakt een soort van, hij maakt codes aan, tokens, en dan maak je er 10 van aan in totaal. En als die op zijn, dan moet hij een keer weer via internetverbinding maken. Maar je hoeft dus niet continu verbinding te hebben met internet.
Maar je mag toch pas na 2 uur mee als hopper. Dus het lukt je nooit om 9 keer de park in en uit te gaan. Nee, maar
ik heb bijvoorbeeld wel eens gedacht, als ik dan ging hardlopen, en dan heb ik soms alleen maar Apple Watch bij me. Nou, geen 4G, dat hebben we niet in Nederland. Dus alleen maar mijn AirPods en mijn Apple Watch. En ik dacht, dan vieren terug, misschien eventjes langs de bakker. Lekker zwetend, stinkend, een brood meenemen. Maar dat kan dus, ook als ik geen telefoon
de bakker, de pinterminal van de bakker, die heeft verbinding met internet. Het enige wat die doet bij jouw telefoon... Of bij
is die token uitlezen.
Bij je watch is die token uitlezen, ja.
Nou, welkom bij de Apple Podcast. Maar, leuk dat jullie er zijn allemaal deze week. Wat hebben we nog meer voor
jullie? Grote vraag inderdaad. Hoe gaat dit allemaal werken voor Android? Want Google en Android, Samsung en zo, die hebben ook wel eens vergelijkbare oplossingen. Maar ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Of ze daar... Of het net zo makkelijk gaat werken.
Ik denk uiteindelijk dat er ook wel wordt uitgerold. Maar dat het hetzelfde gevalletje is omdat het nog om de test gaat. Als wat je ook heel vaak ziet bij appmakers. Als die een app willen lanceren en ze hebben niet gelijk een batterij aan appmakers en budget achter zich. Dan doen ze vaak eerst de iPhone of de iOS versie. Want dat is één app werkt voor alle. Terwijl voor Android moet je met zoveel merken en telefoons en randzaken rekening houden dat het bijna onmogelijk is om daar één one size fits all testversie voor te maken.
Het voordeel van Android daarentegen is wel dat Disney zelf toegang kan hebben tot de NFC-chip van je telefoon. Dus zij kunnen in hun eigen Walt Disney World app kunnen ze de optie inbouwen. Je kan deze pas gaan uitlezen. Wat bij Apple heb je niet die mogelijkheid en moet je dus altijd samenwerken met Apple. Maar ja, Disney en Apple hebben best een goede samenwerking volgens mij. Dus daar, dat is nu allemaal wel mogelijk. Dus ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Of ze dat gaan doen. Of dat ze toch ook gaan samenwerken met de Googles en de Samsungs van deze wereld. En het mogelijk gaan maken op die platformen. Maar ja, dat zullen we vanzelf wel achterkomen.
Dat is interessant. Je hebt in ieder geval in de Walt Disney World app heb je nu inderdaad ook al de tegel Disney Magic Mobile Pass. En op het moment dat je die activeert, staat er nu coming soon. Ik laat hem jullie nu zien. Oh, en dan kun je ze activeren. Gisteren deed hij op nog niks. Dus heel langzaam zijn ze dat nu aan het uitrollen. Wat misschien nog wel een interessantere discussie is hoe gaat dit zo meteen passen in de Genie app of My Genie app die Disney aan het ontwikkelen is, om jouw dag zo meteen helemaal in te delen en te doen. Gaat het op dezelfde, om even de techniek te houden, dezelfde technologie, dezelfde stack gebouwd worden als dit? Want dit is nu echt een toevoeging aan My Magic of My Disney Experience. En in hoeverre gaat die Genie-app daar zo meteen naast komen? Of wordt het geïntegreerd? Of dat is een beetje. Maar goed, dat is ook alweer inmiddels een jaar geleden, volgens mij, dat werd aangekondigd. Dus ik ben heel benieuwd of dat eenzelfde track gaat worden als de Walt Disney Studios in Parijs.
Nou, wat we wel weten is dat je binnenkort de Disney parken kunt unlocken met Face ID.
Ja.
Het is echt een beetje een Apple podcast. Yeah. Zo. Ze zijn aan het testen in het Magic Kingdom in Orlando met toegang door middel van gezichtsherkenning technologie. Dus ik neem aan dat je dan ook gewoon je hele gezicht moet registreren binnen uiteindelijk de My Disney Experience omgeving. Heel mooi. A guest can enter the marked testing lane and must remove any hats or glasses. Now please remove your hats and glasses. Ook wel mooi, die hats en glasses. Ja. Je mondmasker moet wel opblijven. En als je helemaal door de testlaan, die dus nu al is uitgerold, heen bent, hoef je dan maar je Magic Band of je valid park admission omhoog te houden en in een camera te kijken naast een scanner. En het is een behoorlijk indrukwekkende technologie als het gaat over de capaciteit. Er kunnen 3600
mensen... Nee, stop. Nee, je gaat te snel. Je gaat te snel, Michiel.
Maar dit lijkt gewoon een vervanging van die vingerafdrukscanner die ze altijd hadden bij de poortjes. Die ze sinds afgelopen jaar vanwege corona hebben ze die uitgeschakeld. Ja. Of niet meer in gebruik, omdat dat is een high-touch area.
Ja.
Dit is natuurlijk een contactloze oplossing daarvoor.
Ja, en Disney Parks heeft dit zelf inderdaad ook aangekondigd, hè, dat ze deze test gaan doen. Ze zeggen wel van, joh, luister eens, de deelname aan deze test is vrijwillig. Weet ook dat we er alles aan doen om je gegevens te beveiligen. Gegevens blijven ook maar 30 dagen in ons bezit. Daarna wordt het gewist. Weet ook dat we, alles doen aan beveiliging. Maar geen enkele techniek is onfeilbaar. Die disclaimer hebben ze al wel gebracht.
Ja, dat is interessant. Het gaat over papieren kaartjes, die kun je kopiëren.
Dus maar goed, hier wordt natuurlijk wel een foto van je gezicht opgeslagen.
Jawel, maar er is niks is onfeilbaar. Nee. Maar helemaal niks.
Het is eigenlijk bij de scan van je gezicht wordt er een soort code aangemaakt. Die wordt aan je account gekoppeld. En zo kan het dus parktoegang zo meteen worden unlocked. Dus de eerste keer moet je feitelijk registreren. En waarschijnlijk bij het park hoppen kun je dan het volgende park binnenlopen door alleen in de camera te kijken. En ongetwijfeld helemaal tijdens die testfase moet je daarna sowieso nog je tweede device scannen voor de verificatie als het ware. Kijken, werkt het systeem, doet het allemaal. En waar jij het over had, Michiel...
Ja, het is ook niet een foto die opgeslagen wordt, maar het is inderdaad een soort code die afgeleid is uit jouw gezichts, relaties, de afstand van je ogen en je neus en je mond en alles.
Precies. Ja.
En die wordt gekoppeld.
Ja.
Die zou iedere keer hetzelfde moeten zijn.
Ja, en wat het interessant is, het sluit natuurlijk wel aan bij andere toegangscontrolemechanismes die ze in een Disneypark in Florida aan het testen zijn. Dat is de Evolve-technologie die ze vorig jaar hebben geïmplementeerd als test bij 3 van de 4 parken. Dus alleen niet bij Magic Kingdom. En dat is een soort wapendetectieprogramma, noem het zo maar even, wat je op de luchthavens ziet, waarbij mensen dus door een soort scanners heen lopen en ze kunnen dan heel snel zien of mensen verboden artikelen bij zich hebben, zonder dat ze uit hun tas moeten halen of dat soort zaken meer. En het leuke van dat systeem is dat ze ook temperatuur gelijkertijd kunnen meten. Nou, dat is natuurlijk mooi, 2 vliegen in 1 klap. En de capaciteit van die techniek, Michiel, is dan 3600 mensen per poortsysteem, zeg maar. Dat zijn een soort eigenlijk 2 toegangspoorten met een soort middenconsole, waarop dan ook lampjes gaan branden als iemand iets bij zich heeft dat niet helemaal juist is. Er zijn al wel allerlei instructies hoor, hoe je door zo'n poortje moet lopen. Want je moet bijvoorbeeld wel metalen items in je handen houden voor je. Hè? Bijvoorbeeld een paraplu als je die bij je hebt. Of je telefoon of een sleutelbos. Zodat ze in ieder geval zien dat er wordt dat wel gedetecteerd als metaal. Maar ze zien gelijk wat je in je handen hebt.
Oh, dus je wapen moet je dan daartussen doen. Ja. Heel veel sleutelbossen meenemen, daar je wapen in stoppen.
Jorn, breng mensen niet op ideeën.
Oh, sorry.
Die techniek wordt ook ingezet bij Disney Springs. Daar is die volgens mij nu nog steeds aan de gang. Ze hebben bij een aantal pretparken, bij Animal Kingdom, Hollywood Studios en Epcot volgens mij ook weer weggehaald. Dus de vraag is eventjes van, joh, hoe snel komt dat weer terug? Gaat dat geïmplementeerd worden? Worden die 2 technieken zo meteen samengevoegd? Maar ja, dat zou natuurlijk een enorme verbetering kunnen worden ten opzichte van, hop, je sluit eerst bij de tafels aan waarin ze in je tas duiken. Vervolgens de toegangscontrole met je Magic Band of je pasje en je vingerafdruk. Het kan allemaal zometeen veel sneller. En als je ervan uitgaat dat er per jaar zo'n 60 miljoen bezoekers in de Disneypark komen, dan kan dat wel wat tijdwinst opleveren.
Ik vraag me wel of dit kan werken in Europa.
Vanwege alle privacy.
Als je naar die AVG GDPR-regels kijkt en privacy, het opslaan alleen van zo'n code gekoppeld aan je persoonsgegevens voor 30 dagen, volgens mij komt dat er in Europa al niet doorheen.
Nee.
Tenzij je daar misschien weer los consent op geeft, toestemming op geeft.
Ik vind het gezeik, sorry. Ik vind het zo vermoeiend.
Nee, want ik begrijp dat je het vermoeiend vindt, want je graag van de techniek gebruik wil maken.
Ja, ik wil de techniek gewoon gebruiken.
Jawel, ben je eens, maar ik denk wel dat je het moet borgen. Want er zijn gewoon, ze geven het zelf aan, hè. De techniek is niet onfeilbaar. Op het moment dat jij zometeen een database hebt met 60 miljoen mensen erin, met betaalgegevens, met woonplaats, met weet ik het wat allemaal, en met een bestedingspatroon, want dat kun je eruit afleiden in een, ja, dat is waardevolle data. Dat moet je verdomd goed beschermen.
Nee, dat is, I know, maar het is hetzelfde als ook dat zo'n Europese commissie dan zegt, ik ben het er niet mee eens dat Windows heeft het wel eens gehad en ook Apple, dat de iPhone en Windows zo alles onderling laten samenwerken met eigen apps. Terwijl ik dat als gebruiker juist wil. Ik wil mijn walled garden. Laat me met rust met je regelgeving.
Ja, maar dat is een iets ander, dat is een heel ander voorbeeld.
Maar je hebt gewoon het gezeik van bovenaf.
Ja, nee, klopt. Okay. Maar de Europese Unie is toch op dat soort punten best wel goed voor de inwoners van Europa, hoor. Je ziet, ik word ook helemaal gek van die cookie walls en alles toestemming geven op. Ook al wil je een nieuwsbericht lezen, maakt niet uit waar je vandaan komt. Je moet eerst door allerlei dingen heen klikken.
Jongen.
Maar de grap is dat doordat het een Europese regel is, is het nu wereldwijd ingezet. Want Amerikaanse sites die bouwen het vaak ook maar in voor de Europese bezoekers. Ja. Dus
er zijn toch steeds ook hier en daar een paar van die Amerikaanse nieuwsites, zeker rondom Orlando, die ik wel eens op bezoek, dat ik dan toch de melding krijg. Sorry!
Ja.
Krijg je gewoon niks.
Maar het is een verhoogde veiligheidslaag ook voor Amerikaanse internetgebruikers. Ja. Die ze meekrijgen doordat de Amerikaanse sites het allemaal inbouwen op voor Europese bezoekers.
Wel een goede tip. Wil je de Amerikaanse sites dan wel bezoeken, Michiel? Doe dat dan voor 12 uur 's middags. Dan is Amerika nog niet wakker. Zien ze gewoon niet dat je binnenkomt.
Disney Plus.
Brekend nieuws. Black Widow komt op 9 juli. Oh. In een hybride release. In theaters en als premier access. VIP access op Disney Plus. Cruella komt op dezelfde manier ook in bioscopen en als premier access. Luca van Pixar komt alleen op Disney Plus.
Okay. Ook als premier access?
Voor no extra fee. Net zoals Soul. Ja, Pixar films worden gewoon gratis weggegeven.
Wauw.
Ja, dat vind ik wel heftig.
Maar wat zei juli of juno?
Juli. Okay. Cruella wordt 28 mei. Dus dat is theaters. Nou, dat zal wel lastig worden in Europa. Premier Access, Luca 18 juni, gratis op Disney+. En Black Widow 9 juli. Bioscopen en Premiere Access. Dat
vind ik bijzonder, want gaat de Black Widow na Loki pas uitbrengen?
Ja.
Want die komt 11, wel, dan. You know.
Ja.
Ja, bijzonder.
Ja, dat komt, ik zie het echt net binnenkomen.
Ja.
Nou ja, en ondertussen kunnen we wel wat roepen over de grote blockbuster serie die afgelopen vrijdag is begonnen. The Falcon and the Winter Soldier.
Ja.
Het is een gigantisch... Ja, ik denk, willen we gelijk met spoilers gaan of meningen?
Ik vond
het
grappig, want Disney kwam meteen met een Wij van WC Eend artikel naar buiten.
Ja, exact. Gigantisch succes, zeggen ze zelf.
Ja, het is de most watched series premiere ever op Disney+. Plus.
Ja, oké,
zo kan ik het ook. Dat is hetzelfde als, nou, als we het toch over Apple hebben, de best iPhone ever. En dan een jaar later is het weer de best iPhone ever.
Nee, maar dit is gewoon een ik bedoel, meest bekeken première van een Disney Plus serie. Nou, prima toch?
Ja, wat is de concurrentie?
Mandalorian, WandaVision.
Wacht even. De Mandalorian was toen nog maar 3 landen Disney Plus hadden. Ja. Even gechargeerd. WandaVision iets meer, maar... is wat minder duidelijk een chabang in your face action-pack series als The Falcon and the Winter Soldier.
High School Musical, de musical, de series, de musical.
Einde betoog.
Het viel me wel op dat ze geen kijkcijfers bekend hebben gemaakt.
Nee.
Dus ze zeggen wel heel vaak, we zitten nu al aan 100 miljoen abonnees, maar ze geven niet aan hoeveel procent daarvan ook echt naar bijvoorbeeld deze serie.
Heeft Netflix dat ooit gedaan bijvoorbeeld?
Nee. Nee, dat was ook een kritiek puntje van kritiek wat veel mensen op die streamingdiensten hebben, is dat zij die data allemaal hebben. Ze weten zelfs tot op de minuut waar jij naar gekeken hebt. Dat wordt niet vrijgegeven.
Nou, wij kregen ook een mailtje van beste Ralf, leuk dat je de Falcon and the Winter Soldier hebt gekeken, maar wij merken dat een vriend van jou op dit moment andere content aan het bekijken is van een concurrerende studio. Misschien zou je hem even kunnen bellen, want dit past niet in het normale patroon dat we van hem aan het opbouwen zijn.
Het is wel gewoon eerlijk gekocht en zo, hè?
Ik zeg er ook niks over.
Dat is gewoon toestemming.
Maar toch. Ja, toch. Hey, maar wat vonden we, jongens? Wat vonden we van de eerste aflevering?
Gaaf.
Ik vond met name de eerste 20 minuten echt uit je stoel geblazen. En verder vond ik het heel vermakelijk gewoon. Prima.
Ja,
het is een eerste aflevering. Dus je merkt dat ze nog het verhaal aan het opzetten zijn.
Ja.
En meer de karakters aan het introduceren. En van waar staat iedereen.
Ja.
Maar inderdaad, die openingscène, je werd meteen weggeblazen, alsof je naar een film zat te kijken.
Ja, dat is wel. We hebben een pot met geld, die is voor de eerste afleveringen beschikbaar. Nou, we storten hem in de eerste minuten volledig leeg. Oh joh, we hebben nog wat dubbeltjes en kwartjes over. Nou, dan gaan we nu nog even wat karakters opbouwen.
Nah,
toch?
Nee, ja, er komt daarna ook wel iets meer actie. Maar het lijkt een mooi uitgebalanceerde mix tussen actie en verhaal.
Ja. Ja, het zijn ook maar 6 afleveringen in totaal, hè? Dus het is je gaat er best snel doorheen.
Het is wel totaal anders weer dan WandaVision. Waar WandaVision echt van wat gebeurt hier en bijna op het arthouse-achtige begon. Is dit echt gelijk, bam, een bak popcorn hier.
Lekker. Ja, precies.
Dit is wel echt Marvel, ja, wat je ook bij Marvel verwacht.
Ja. Ja, wat me nog meer liefde gaf voor WandaVision trouwens. Ik vond dit echt heel vet, maar ik heb zoveel liefde met terugwerkende kracht van WandaVision over hoe fantastisch dat in elkaar zat.
We moeten eigenlijk... Ja, ik wil het zeggen.
Weet je nog hoe het begon?
Ja, precies.
Ja, joh. Je zit te kijken naar WandaVision. Ik snapte er niks van.
Nee, maar ik snapte er ook echt helemaal niks van. En waar je de gemiddelde Marvel-film ook zonder voorkennis echt wel in komt, is hier een klein beetje hintjes. Maar vooral die Easter Egg-video's, die slepen me doorheen.
Ja.
Die vind ik echt... En ook nu ook bij The Falcon and the Winter Soldier weer gelijk van Screen Rant.
Oh, ik kijk die van New Rockstars altijd.
Ja, er zijn er volgens mij 3 of zo.
Ja, er zijn er best veel. En waar halen ze de tijd vandaan, jongen? Op het moment dat de ding nog geen 5 uur online staat, hebben ze een gigantisch uitgebreide Easter egg.
Ja, maar die moeten ook een soort voorpremière of zo hebben. Anders kan je toch nooit dat allemaal zo samenstellen.
Ja, wellicht. Ja, en gewoon heel veel parate kennis.
Het is ook echt in Amerika, want ze worden om 12 uur 's nachts LA-tijd volgens mij, worden alle series online gezet. Dat betekent dat het bij ons 9 uur 's ochtends is.
Oh, ze hebben al een voorsprong van 9 uur eigenlijk.
Nee, maar het is echt een event geworden dat mensen donderdagavond opblijven om 12 uur de nieuwste aflevering van de nieuwste original te kijken.
Ja, ik zit vaak met een schaamrot op mijn kaken midden overdag tv te kijken. Vind ik toch een beetje gek nog altijd.
Hoezo met een schaamrot op je kaken? Dit is gewoon ook een deel van jouw hobbywerk.
Ja, maar ik vind het toch gek als ik midden op de dag een serie ga zitten kijken. En ja? het komt op mijn vrijdagwerkdag. Overdag heb ik eventjes een klein, kleine interbellum in mijn werkdag. Dus dan, het komt qua tijd wel uit. Maar ik vind het toch gek als ik dan... Als er een postbode langs komt of zo en ik zit daar...
Wat zit jij net te doen?
Jeetje, Michiel. Ja,
een heel grote tv namelijk.
Wat is dit voor een... Voor een conservatieve inborst die je opeens hier tentoonspreidt.
Ja, gewoon, vind ik, laat me.
Maar goed, eigenlijk moet je het vaker doen. Ik bedoel, het legt de luisteraars van King geen windeieren. Laten we eerlijk zijn.
Als ik een keer niet op de radio ben.
Ja, precies. Dat gaat, dat gaat als een malle omhoog. Dus vooral mensen, blijven vooral je kijktips sturen naar Michiel. Zodat hij het overdag kan kijken. Dat tenminste mensen met verstand van radio dat station kunnen runnen. Maar dat gaat sinds WandaVision eigenlijk gelanceerd is. Gaan die cijfers, jongen, door het dak heen gewoon.
Dat is wel het beste voor iedereen, daar heb je wel gelijk in. Ja, ja.
Maar eigenlijk was dit een verkapte gefeliciteerd, Michiel. Met uitstekende prestaties van je hobbyzender.
Dankjewel, schatje. Ja, nou, die tips die komen er. Thanks. Want er wordt alweer een nieuwe serie half-half aangekondigd.
Dit is allemaal nog in de early development stage. Dus het is Variety die kwam ermee. Er is een spin-off nu niet aangekondigd, maar in the works. Gelekt. Daar zijn ze mee bezig, gelekt. Van Hawkeye. En Hawkeye is dus al een serie die aangekondigd is. Die komt in het einde, tweede deel van dit jaar. En daar zit een andere Marvel hero in. Mm-hmm. Genaamd Echo. En Echo, dat is wel weer bijzonder. Want het valt helemaal in de discussie die we al eerder in de podcast hebben gehad. Samen met het diversiteits-inclusiviteitsverhaal. Want Echo is een dove Native American superhero.
Oh,
en,
dus pas op, achter je roepen heeft heel weinig zin.
Ja, precies.
Maar zij kan... Zij heet in de serie... De echte naam is Maya Lopez. En zij heeft de kracht om iemand... zijn bewegingen en vechttechnieken... één op één te kopiëren.
Doen ze dat met dat... dat heb ik wel eens een documentaire over gezien. Over mensen die... Oh nee, wacht op. Hoe kan je natuurlijk niet doof voor zijn? Dat zijn mensen die blind zijn. Die geven een soort kliksignalen. Die kliksignalen die komen terug. Net als dat een vleermuis dat bij wijze van spreken doet. En daarmee brengen ze als het ware hun omgeving in kaart. En weten ze dus hoe ze moeten lopen. Of dat ze naast een auto staan of naast een lantaarnpaal.
Daredevil.
Oh, serieus? Oké.
Okay, nee, de hele serie van Daredevil die doet dat ook. Die kan zeg maar zien terwijl die blind is.
Ja.
Want dat is het hele idee ook natuurlijk wel. Als er een zintuig uitvalt... of er nou bij een dier is die een bepaald zintuig niet heeft... of een mens bij wie een zintuig later in het leven of bij geboorte niet aanwezig is... dan zijn de andere zintuigen vaak veel sterker ontwikkeld.
Ja, dat is zo.
Dus daar kun je wel op inspelen.
Maar ik vind het wel bijzonder, dus Native American. Dus dat is een... Ja, je mag het niet zeggen natuurlijk, maar
maar voor de duidelijkheid...
Toch?
Ja. En wel weer grappig dat het dan een spin-off is van... Hawkeye, die met pijl en boog in de weer gaat. Wat toch vaak is toege... Nee, maar het is toch zo? Dat werd heel vaak toegeschreven aan de Native Americans. Ja. Als de weapon of choice.
Ja. Hey, maar ik vind het wel een interessant gegeven. Zeg maar de superpowers van deze Maya Echo. Maya Lopez.
Ja. Ja, en ik vind het wel grappig dat ze dus, denk ook door het succes van WandaVision en nu Falcon and the Winter Soldier, dat ze die Disney Plus Originals, dat gaan ze ook steeds verder uitbreiden, dat hele wereldje. Mm-hmm. Dus die Marvel Cinematic Universe, die hoeft niet alleen maar in de bioscopen
Nee, maar goed, dat is natuurlijk de hele strategie van de Disney content sector nu. Van joh, wij maken content en we zien wel waar we het kwijt kunnen zo meteen. En ja, met meer dan 100 miljoen maandelijks betalende klanten... Prima, dan heb je je bioscoopzalen bij wijze van spreken al vol.
Kun je een potje breken.
Ja, zo is het. Afgelopen weekend verscheen het volgens mij ook in Nederland... dat wel ook die promotie, zeg maar, hè, voor Falcon and the Winter Soldier... wel heel erg op gang komt met dat mega schild. Waar hadden ze het nou neergelegd?
Ja, in Leiden en in Eindhoven.
Ja,
Eindhoven.
Aankomend weekend, 26, 27 maart, ligt hij in Amsterdam, Haarlemmerplein.
Was dat kritiek op, hè? Van waarom doet Disney dat? Want er komen mensen op af en dan heb je een... ik denk dat zolang je dat schild niet op het Museumplein ligt, is er volgens mij niks aan de hand.
Maar het is wel een groot schild, hè? Dus iets van 3-4 meter.
Ja, maar dat
Captain gaat America was wel echt groot.
Nou, het is heel tof, maar daar gaan toch geen dromme mensen op afkomen. Het is leuk als je toevallig langs loopt, even zelf met dat schild en door. Ja, ik zie het probleem niet zo, moet ik heel eerlijk zeggen.
Nou, wat me opvalt is, want ze hebben natuurlijk veel minder promotie in de binnensteden en zo nodig, dit soort promotie. Mm-hmm. Ja, hoeveel reclame ze wel niet maken op televisie voor Disney Plus.
Ja, hè?
Ze hebben flink ingekocht.
Absoluut. Nou, je ziet ook wel, toch wel redelijk veel op die Abis, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ik kom niet zoveel. Ik ga niet meer met de bus, dus dat...
Oh, ja. Ik hoor radioreclame.
Ja. Oh ja.
Van, how you like me now? Lekker man, ja. Goed liedje. Dus ze pakken flink uit en door. En ik word alleen maar blij van.
Nee,
ik
ook. Eens.
Zijn we nog dingen aan het volgen op Star? Ik zelf kijk nog elke week naar Solar Opposites.
Ja, wat leuk nieuwtje.
Wat een fucking weirde serie is
die
dat,
is vet, hè?
Holy shit. Wat daar gebeurt.
Ja, ik keek al Rick en Morty ook. Maar deze is nog harder, zeg maar. Ze gaan nog een stukje verder. Maar het leuke is, in Amerika komt dit weekend het tweede seizoen op Hulu. En geloof 2 april, dan wordt de achtste aflevering van het eerste seizoen uitgezonden op Star. En meteen een week daarna, in ieder geval in Engeland is dat nu al bekend, gaan ze door met seizoen 2. En grote kans, omdat het een Disney Plus original of Star original is, dat het in Nederland ook zo is. Dus we kunnen gewoon het tweede seizoen erachteraan gaan kijken.
Ik heb de eerste 2 afleveringen wel gezien. Ik ben daarna niet verder gegaan, omdat ik ook andere series ben gekeken. Ook op andere netwerken.
Ik ben eigenlijk begonnen aan Mokromafia.
Nou, ik ook.
Speciaal voor een abonnement afgesloten. Ja,
nou,
dus alle loven naar
precies hetzelfde.
Wat grappig.
Precies
wat
hetzelfde.
Videoland, als er één abonnementsdienst is, dan is het Videoland die ik niet zou nemen.
Nee, maar om die... Het is een beetje hetzelfde als wat ik jaren geleden had met Breaking Bad. Ik las tegen tijden van het einde van het laatste seizoen op Twitter zoveel lovende reacties over hoe die serie met het seizoen beter werd, dat ik toen ben ingestapt, terwijl ik ooit al een keer een poging had gedaan. En nu zag ik zoveel... Oh,
net als dat je halverwege WandaVision bent ingestapt, omdat je zoveel lovende...
Maar hoe ver ben je, Michiel, met Mokromafia?
5 afleveringen nu, denk ik.
Oh, oké. Nou, ik heb hem net na 2 dagen geleden helemaal afgekeken. Maar zelfs voor Star zal dat geen geschikte titel zijn. Dit is zo hard en zo rauw.
Ja,
en zo,
ja, zo hard. Ja.
Maar wel, ja, ik vond het een erg goede serie. Maar ik precies hetzelfde, Michiel. Daarom heb ik Videoland.
Speciaal daarvoor ook.
Maar er zitten best leuke andere series en films ook hoor op Videoland. Helemaal prima.
Ja, en ik kijk ook wel uit naar Ferry. De prequel van Undercover op Netflix.
Oh, komt daar. Oh,
Undercover die gezien. Dus
mensen die daar, die moeten absoluut eventjes de laatste theme talk luisteren. Want daar hebben ze het over het, over het Cinematic Universe van Frank Lammers. Die Ferry speelt. Dus dat is een erg leuke aflevering. Eigenlijk, en dan geef ik nog een andere tip. Ga ook naar Upperlot Podcast luisteren. Dat is de Universal podcast. Want die gaan natuurlijk meer en meer zometeen brengen over het nieuwe park dat in Orlando gebouwd wordt. Epic Universe. En dat is wel heel erg leuk. Doe ons één plezier. Zodra je het woord iconisch in die podcast hoort, moet je een vinkje zetten en stuur die anders op, want dan gaan we dat aan hen overleggen. Het is dat iconisch komt, ik denk 20 keer per aflevering voorbij als wij verschillende parkonderdelen bespreken. Erg grappig. Maar leuke podcast als tegenhanger van alle Disney geweld dat wij je brengen.
En dat doen we met heel veel liefde. Week in, week uit. Al 231 weken lang. U voelt een einde aankomen. Als er nu al meer een vingertje opsteekt, dan komt het einde daaraan. Van aflevering 231 van Details. Ik vond het weer genoeg, mannen.
Zeker.
Insgelijks.
Dan met heel veel liefde en plezier volgende week weer. In de tussentijd, wat we al zeiden, alle voorgaande afleveringen van deze podcast vind je op d-tales.nl. En volg ons op Insta, Facebook, Twitter en Telegram. Details Zenoel.
Tot zover deze aflevering van Details. En nu snel naar d-tales.nl voor meer afleveringen, het laatste Disney nieuws, tips en tricks en hoe jij je petje af kunt nemen voor Details. Vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende keer.